Dit is een podcast van Bijbels Beraad Man-Vrouw. In deze 16e aflevering over Bijbelse huwelijken gaat het over het huwelijk tussen Simon en Martha. Door verschillende Bijbelgedeelten naast elkaar te leggen, is het waarschijnlijk dat Simon en Martha samen getrouwd waren. Martha staat bekend om haar dienende leven. Toch schuilt hier ook een groot gevaar. Het huwelijk tussen Simon en Martha brengt ons in contact met een bijzondere situatie. Wij kennen Martha natuurlijk vooral als de zus van Maria en Lazarus. Twee zussen en een broer in één huis. Een situatie die we nu niet zoveel meer kennen. Tot voor kort kwam het regelmatig voor. Ik denk aan drie oud-tantes van me. Ze bleven bij hun moeder, mijn overgrootmoeder dus, wonen. Toen hun moeder weggevallen was, waren zij als drie zussen nog samen in het oude boerderijtje. In mijn vorige gemeente waren twee broers de laatst overgeblevenen van vijf broers en een zus. Ze waren ook bij hun moeder in huis gebleven en na het wegvallen van hun moeder hadden ze het werk op de boerderij en het samenleven op zich genomen. Dit is een bijzondere gezinsvorm. In onze tijd is het bijzonder, omdat het nog maar zelden gebeurt dat vrijgezellen bij elkaar blijven wonen. Veel vaker komt het voor dat ieder op zichzelf gaat wonen. Voor het Oude Oosten was het nog op een andere manier bijzonder. Je bleef eigenlijk maar zelden alleen. De Heer Jezus en Paulus hebben laten zien dat het ongetrouwd zijn ook een heel vruchtbaar leven kan betekenen. In het oude Israël hoorde het eigenlijk niet. Als het maar even kon, ging je trouwen en kreeg je kinderen. Hier treffen wij enkele personen aan die blijkbaar niet getrouwd zijn. Hoe komt dat? Zijn ze niet getrouwd? Dat is de vraag die eerst omhoog komt. Als we dan verder kijken, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat Martha wel getrouwd is. Het is namelijk zo dat we het huis van Martha regelmatig tegenkomen. Dit wordt het huis van Martha genoemd. Maar hetzelfde huis wordt genoemd in Markus 14. En dan is het huis van Simon de Melaatse. Martha is werkzaam in het huis van deze Simon de Melaatse. Als we die verschillende gegevens uit de evangelie met elkaar vergelijken, moeten we wel concluderen dat het huis van Simon hetzelfde huis is als het huis van Martha. Het is het huis van Simon, omdat hij, de man, de heer des huizes is. Het is natuurlijk gebruikelijk dat het huis genoemd werd naar de man, als naar de eigenaar. Waarom wordt het nu dan het huis van Martha genoemd? Dat zou bijna doen denken dat Martha een weduwe is, zoals later ook over Lydia gesproken wordt in Handelingen 16. Lydia en haar huis. Zij was kennelijk een alleenstaande vrouw, wellicht gescheiden, maar waarschijnlijk weduwe. Dit huis wordt dus nu het huis van Martha genoemd, omdat Martha lange tijd alleen dat huis heeft moeten besturen. Dat heeft alles te maken met de ziekte van haar man. Simon wordt in Markus 14 Simon de Melaatse genoemd. Kennelijk is hij Melaats geworden en wie Melaats was, moest weg. Hij was een verstotene en kon niet langer bij zijn geliefde blijven. Martha kwam alleen te staan. Ze was een levende weduwe en Simon een levende weduwnaar. Hij leefde ver van de menselijke samenleving af, omdat hij als onreine niet meer bij de anderen mocht komen. Dat laat zien dat hier een heel gebroken huwelijk is, niet door eigen schuld, maar door de omstandigheden. Zo geldt dit toch voor heel veel huwelijken. In feite zou je ook wel kunnen zeggen, voor alle huwelijken. Ieder huwelijk is een huwelijk in gebrokenheid. We zeggen wel, ieder huis heeft zijn kruis en ieder hart zijn smart. Maar bij sommigen geldt dat wel in het heel bijzonder. Daar functioneert het huwelijk amper meer als huwelijk. Zoals ik al zei van Martha, ze was als het ware een levende weduwe. Zo zijn er die officieel wel getrouwd zijn, maar toch heel eenzaam zijn. Ze hebben eigenlijk geen mogelijkheden meer om nog met hun man of vrouw echt samen te leven. Hoe is dat bij Simon verder gegaan? Er zouden twee mogelijkheden zijn. Eén daarvan is dat Simon daadwerkelijk gestorven is. Dat zou er de reden van kunnen zijn dat we van Simon verder niet meer lezen. Het huis wordt dan nog wel het huis van Simon de Melaatse genoemd, maar dat is dan alleen maar een aanduiding van iemand die nog slechts een herinnering is. In dat geval begrijpen we de opmerking van Martha in Johannes 11 des te beter. Als de Heer Jezus een tijd weggebleven is, in een tijd dat Lazarus ziek is, dan zegt ze: Heere, als u hier geweest was, dan was Lazarus niet gestorven. Hier zou de pijn van vroeger in terug kunnen klinken. Haar man Simon zou nog gestorven zijn voordat de Heer Jezus met zijn optreden begon. Ze heeft anderen gezien die genezen zijn van hun melaatsheid en dacht: O, als de Heer Jezus eerder was gekomen op aarde en ook mijn man genezen had, dan had ik mijn man nog bij me en nog samen met hem kunnen leven. Nu heb ik elke dag pijn en het gemis om hem. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat het juist komt vanwege haar ervaring met de genezende kracht van de Heer Jezus, dat ze gezien heeft hoe hij haar man genezen kon. Ze dacht: als het zo eens bij Lazarus geweest was, hij had Lazarus ook kunnen helpen. Net als hij mijn man heeft kunnen helpen. Het zou kunnen zijn dat Simon inderdaad de Melaatse genoemd wordt om het enkele feit dat hij vroeger Melaats was. Zo herinnert men hem zich, maar inmiddels is het dan voorbij. Dat het huis dan het huis van Martha genoemd wordt en zij steeds op de voorgrond treedt, zal dan zijn omdat zij eraan gewend is geraakt om over zichzelf de taken te zorgen en taken te doen. Jarenlang heeft ze zonder hulp van haar man moeten leven. In allebei de gevallen kun je zien hoe het verleden het heden tekent. Of Simon nu van zijn melaatsheid genezen is en weer teruggekomen is in huis, of dat hij al eerder gestorven is en Martha als weduwe leeft, dat weten we niet. We weten wel dat het altijd haar plek is in huis, het haar plek in huis heeft beïnvloed. Ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze heeft steeds gedacht: ik moet zorgen, want mijn man kan me niet helpen. Ze heeft die pijn altijd bij zich gedragen. Ze wist wat het was om iemand te verliezen. En nu zat ze met haar handen in het haar. Martha heeft gevoeld: hij moet weg. Ik kan hem niet vasthouden en bij me houden. Ik kan de situatie niet veranderen. Zo is zij door het leven getekend. Zo zijn er velen door het leven getekend. Ze zijn getekend door moeite in het huwelijk, door ziekten, spanningen, door verlies, waardoor ze alleen zijn komen te staan. Er is eigenlijk niemand die dit niet heeft meegemaakt. Het zit soms zo diep, zodat je er maar nauwelijks bij kunt. Je hebt soms amper in de gaten hoe het je vormt. Voordat je het weet, heb je al dingen gezegd die je anders nooit zou zeggen, maar die met die wond te maken hebben. Het is een wond die nooit helemaal weggaat, zelfs als de omstandigheden verbeteren. Behalve dat Martha te maken heeft met de situatie van haar man, heeft ze ook te maken met een broer en een zus. Ik noemde het al opmerkelijk dat er ongetrouwden zo bij elkaar zijn. De situatie is ook niet helemaal hetzelfde als van die 5 vrijgezelle broers of die 3 vrijgezelle zussen. Martha was een getrouwde vrouw, of in elk geval een vrouw die getrouwd geweest is. Ze had een ongetrouwde broer en een ongetrouwde zus in huis. Ze heeft zich over hen ontfermd. Het kan haast niet anders dan dat dit de situatie geweest is als je alle gegevens uit de evangeliën met elkaar vergelijkt. We komen Maria en Lazarus een aantal keer eerder tegen. Als de geschiedenissen daarvan leest, dan ziet u, ze komen. Ze komen zelf zelden of nooit aan het woord. Maria wordt verschillende keren min of meer aangevallen, maar ze zegt niks terug. Van Lazarus lezen we al helemaal geen woord. Ze komen naar voren als mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Het lijken mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen of helpen. Ze komen ons niet voor als krachtige, assertieve mensen. Dat zal ook de reden zijn dat ze bij Martha in huis zijn. De weg van het huwelijk is voor hen niet weggelegd geweest. Martha, de enige van de drie die dan wel getrouwd was, kon hen in huis nemen. Niet voor iedereen is het huwelijk weggelegd. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Het huwelijk kan voorbij zijn. Het kan ook zijn dat iemand nooit diegene tegenkwam waar hij naar verlangde. De Heere zegt, er zijn sommige ongetrouwden of ontmanden vanwege het koninkrijk. Denk aan Paulus, die omwille van de zaak van het koninkrijk nooit hebben willen trouwen. Sommigen zijn dus niet getrouwd vanwege een onmogelijkheid of beperkingen. Daarmee is het leven niet minder waardevol. Integendeel. Als we zien hoe de Heere spreekt over Maria en Lazarus en welke plaats ze hebben gekregen in het evangelie, in de zaak van het koninkrijk, zien we heel duidelijk wat Paulus later schrijft in 1 Korinthe 1, namelijk dat het onedele van de wereld bij God uitverkoren is. Het onwijze, opdat het wijze en aanzienlijke zou beschamen. Martha heeft zich over haar zus en broer ontfermd. Dit deed ze aanvankelijk samen met haar man Simon en misschien later dan ook weer. Ook dit heeft haar gevormd. Je weet nooit zeker of er een verband ligt, maar er lijkt wel een verband te zijn. Dit is namelijk het enige huis dat wij kennen uit de evangelie, waar de Heer Jezus telkens een gastvrij onthaal kreeg. De Heer Jezus was zeer vertrouwd bij dit huis. Het huis van Martha en Simon in Bethanië. Hij kwam dan met zijn grote gezelschap, met zijn 12 discipelen en waarschijnlijk nog anderen erbij. En dan kwam hij gebruik maken van de gastvrijheid van Martha. Martha is altijd gewend geweest om voor anderen te zorgen. Ze is ook gewend geweest om zelf te zorgen. In de tijd dat Simon het niet kon, heeft zij de werkzaamheden verricht. Je zou zeggen, met des te meer inzet. Haar verleden lijkt dus mede bepalend te zijn voor hoe ze nu in het leven staat. Waar altijd ruimte is om anderen te helpen, is altijd meer ruimte om anderen te helpen. Je zou kunnen zeggen, het is haast grenzeloos. In een gezin dat overzichtelijk is en waar weinig kinderen zijn, is het vaak moeilijker om zomaar binnen te stappen dan een gezin waar velen zijn. Waar er 10 aan tafel zitten, kunnen er ook nog wel twee bij. Iemand die altijd al gewend is om voor anderen te zorgen, kan nog wel meer hooi op de vork nemen. Dat is mooi. Het is een mooie eigenschap als je gastvrij bent en als echtpaar eraan gewend bent om voor anderen open te staan. Het is mooi als je mag zeggen, niet alleen mijn geld en mijn tijd is voor anderen, maar ook mijn huis staat open voor anderen. Maria had een open huis voor familieleden, zoals de hulpbehoevende Lazarus en Maria, maar ook voor voorbijgangers. Martha deed dit ondanks haar eigen verdriet. Je zou wellicht kunnen denken, het heeft haar ook mogen helpen. Als je gericht bent op je eigen verdriet, lukt het vaak maar weinig om open te staan voor anderen. Als je open staat voor anderen, kun je niet blijven hangen in je eigen gemis of wonden. Niet om ze te negeren, maar ze zijn niet meer alles bepalend. Mooi dus als je huis open staat voor anderen. Tegelijkertijd ligt er ook een valkuil. Tenminste, bij Martha lag deze. Ze heeft ook wel het gevoel gekregen dat zij altijd voor alles op moest draaien. Als je man er niet is, moet jij het maar doen. Als je broer en zus niet op zichzelf kunnen wonen, moet jij ze maar in huis halen. Als je gasten krijgt, moet jij maar hollen en vliegen en draven om ze te gaan helpen. Ja, en dan zit daar je zus Maria en ze doet niks. Je ziet dat in Lucas 10. Kijk, Maria zou nooit de touwtjes in handen kunnen nemen. Ze zou niet het overzicht kunnen hebben, maar ze zou toch wel wat kunnen doen? Ze kan toch gewoon aan Martha vragen, hoe kan ik je helpen? Er is altijd een taak, ook wel voor Maria. Maar ze zit dan maar. Dat geeft bij Martha een stukje bitterheid. Ze zegt dan ook tegen de Heer Jezus, Meester, maakt u zich er dan niet druk om? Moeten we eens kijken. Hier zit nu Maria bij u en ik ben druk voor jullie in de weer om te zorgen dat jullie gastvrij ontvangen kunnen worden en Maria doet niks. Hier spreekt een stukje bitterheid uit. Er ligt ook zelfoverschatting in. Ik moet altijd. Ze loopt zichzelf maar zo voorbij. Wat zou Martha er goed aan doen om de les van Maria te leren? Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus. Om zijn woord te horen. Martha, die altijd gewend was om hard te lopen, wat zou het voor haar leerzaam zijn om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten? Het zitten aan zijn voeten is namelijk geen concurrent van dienen in het rijk van de Heer Jezus. Stilzitten strijdt niet met ijverig zijn. Stilzitten is nodig om op een goede manier ijverig te zijn. Als je niet stil kunt zitten aan de voeten van de Heer Jezus, loop je niet alleen jezelf en anderen voorbij, maar dan loop je ook de Heer Jezus voorbij. Dan doe je in feite meer dan Hij van je vraagt. De Heere vraagt nooit van iemand om zoveel te doen dat er geen tijd meer is om aan zijn voeten te zitten. De Heere vraagt van ons om altijd weer terug te komen bij zijn voeten en te vragen, Heere, die taak die ik nu voor me zie, is dit een taak die u mij oplegt of een taak die ik mezelf opleg? Is dit een taak die ik met vreugde op me kan nemen of een taak waarbij ik bitterheid ervaar omdat ik denk, waarom doen anderen nu niks? Waarom moet ik alles doen? Is het nu een taak waarvan ik denk, ik mag achter u aan werken? Of maak ik er een taak van waarbij ik denk dat de Heere van mij afhankelijk is? Zelfoverschatting is niet wat de Heere vraagt. Zelfoverschatting maakt ons ook niet tot de meest vriendelijke mensen. Praktisch gezien kunnen we openstaan voor anderen, terwijl we dit geestelijk niet doen. Die bitterheid geeft een wolk in plaats van een zon in huis. Als je aan de voeten van de Heer Jezus zit, als zijn licht in je leven schijnt, kun je ook doorschijnen. Het is goed om gastvrij te zijn en voortdurend te vragen, hoe kan ik nu met alles wat ik gekregen heb voor anderen wat betekenen? Hoe kan mijn huwelijk dienstbaar zijn voor anderen die geen huwelijk hebben? Hoe kan mijn huis open zijn voor mensen die geen gastvrij huis hebben? Laat het dan zo zijn, vanuit het kennen en omgaan met de Heere, zodat je ziet, het is niet mijn project waar Hij dankbaar voor moet zijn, maar het is ten diepste zijn zaak waar ik dienstbaar in mag zijn. Dit was de 16e aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. In de volgende aflevering staan we stil bij het huwelijk tussen Ananias en Safira. Voor nu bedankt voor het luisteren.